bestaat volgend jaar 30 jaar en is vooral bekend, of toch daarmee bekend geworden met die wereldliteratuur op een ogenblik dat eigenlijk nog steeds de boekenmarkt of de Nederlandse markt heel erg naar Amerika, Engeland kijkt, dat de geus toch ook ergens anders ging kijken. En dus hebben we heel veel Afrikaanse auteurs, Scandinavië in een tijd dat dat nog weinig hot was, nu is het overal. Maar dus van namen zijn dat Mankel, Mark Loent, Kader Abdolla, maar ook Annelies Verbeke, Christine Hemrechts, die mensen zitten. Dus we hebben ook Nederlandstalige literatuur. En we evolueren naar meer Nederlands en nog scherpere keuzes binnen de wereldliteratuur.
Ik las ook vrouwen dat dat een engagement was. In 1985 of zo gestart, we zijn 30 jaar, dat zal dus op 83 moeten geweest zijn. Gestart uit een soort engagement.
Ja, en dat is er nog altijd wel. Het engagement toen, dat was Erik Visser, die nog altijd de zaken leidt. Is om die mensen die weinig stem hebben een stem te geven. Dat was, en dat blijft uiteindelijk als uitgever, doe je dat op de een of andere manier altijd nog. Als je een keuze voor een auteur, is een keuze voor een verhaal, voor een stem, voor een manier van vertellen. En dat blijft. Het is niet zo dat wij gaan tellen hoeveel mannen en hoeveel vrouwen dat wij hebben, maar dat wij wel proberen om breed te blijven kijken naar wat er speelt en wat er leeft op de markt.
En wie zijn de vrouwen? Je vermeldde er al een.
Oh ja, dat gaat in de tijd toen het eerste hele grote succes was, denk ik, Maya Angelou, heel lang geleden. Maar ook een Marianne Frederiksen was een gigantisch hoogtepunt voor de geus, maar dat is al na een tijdje geleden. Maar we hebben gewoon ook heel veel vrouwelijke crime-schrijfsters.
Ja, ik heb dat al gezien. Ja,
Fred Vargas, Lisa Marklund, dat zijn mensen die, klinkt misschien wel mannelijk, Fred Vargas, maar is wel een vrouw.
Ja. Fred.
Fred. Frederik. Fred.
Ah ja.
Ja.
QUE of zo.
Ja.
Ah, ja. Nu, groot succes en zo. Bestseller, wat is dat eigenlijk? En tegenwoordig? Of vroeger?
Ja, bestseller, een paar. Dat is moeilijk te zeggen, want eigenlijk, zo, je hebt elke week in Nederland, Vlaanderen ook, in Nederland heet dat de top 60, en dan zie je van welke boeken het meest verkocht zijn, maar dat is die week. Dus je hebt altijd een doorsnede of een momentopname van wat er die week in grote getalen verkocht is.
Okay,
maar een goede, wij zijn bijvoorbeeld met Huis van de Moskee van Kader Abdolla, op het moment dat wij daar de 100.000 exemplaren van verkocht hadden, waren wij gigantisch blij. Weet je, dat is een, vanaf dat je meer dan 10.000 exemplaren verkocht hebt, dan heb je een bestseller.
Dat klinkt inderdaad niet slecht,
richting bestseller, ja.
Wat is eigenlijk, heb je een idee van wat de boekenmarkt is? Vlaanderen enerzijds en Nederland anderzijds. Dus ja, drie keer meer inwoners, is er dan drie keer meer boeken ook verkocht? Ruwweg,
nee, ik kan daar geen cijfers op plakken. Ik zie wel maar verschillende dingen soms, verschillende
is Nederland
type
een
boeken.
Veel meer boekenlezend land? Of is dat eigenlijk een
gelijkwaardig? Nee, ik denk het, dan moet ik mee opletten wat ik precies zeg, maar ik denk het niet, want ik merk soms dat de crisis daar nog feller toeslaat dan hier, als ik kijk zo naar toplijstjes en zo. De groot lezende land, dat is Engeland en Duitsland, denk ik, in Europa. En daar vallen Vlaanderen en Nederland toch een beetje buiten.
Maar dan heb je het echt over een aantal lezers, ook, of aantal boeken verkocht.
Ja, ja, ook puur in straatbeeld ook. Mensen zien lezen en mensen zien in boeken duiken. En mensen zien, dat zie je, is dat dan ook geografisch iets van langere afstanden, meer reizen en dus meer lezen? Dat is een mogelijkheid, dat is een eenvoudige verklaring. Er wordt wel eens gezegd van wij zijn geen lezende naties.
Nederland ook niet, dus...
Minder dan de andere grote, maar dan kijk je het Europees. Hè.
Ja. Frankrijk? Nee, je vermeldde Duitsland en Engeland. Ik zou denken, veel grote Franse schrijvers en zo.
Ja, maar er is een heel groot... De markten, de Zuid-Europese markten zijn heel erg verschillend van de Engelsen en de Duitsen ook nog. Van wat er succesvol is in... Nederland kijkt heel erg, en terecht denk ik, naar Duitsland. Want de weg is affiniteiten en manieren van werken. Veel meer dan Zuid-Europa.
En zijn er dan... Essentiële verschillen tussen Nederland en Vlaanderen of Vlaanderen en Wallonië?
Ja, Vlaanderen en Wallonië sowieso. Hè. België is op dat gebied, en op meerdere, maar onder meer op dat gebied, een beetje gespleten. Dat is dat de Nederlandstalige boekenmarkt kijkt naar Amsterdam. Voor een groot stuk toch nog altijd. En sommigen zullen het niet graag horen, maar het is nog altijd wel een beetje zo. En andersom speelt er heel veel in Parijs en kijken de Waal ook naar Parijs. Nu, je hebt hier prachtige, fantastische, goede uitgeverijen. En in Nederland zelf is het al lang niet meer alleen Amsterdam, ook de randen, Utrecht. Wij zitten zelf in Breda, dus in het zuiden van Nederland. Maar dus om te spreken van een boekenklimaat in België is heel moeilijk, ja. Nee, want dat is echt heel verschillend, puur qua taal. De verschillen Nederland-Vlaanderen, je hebt een aantal technische verschillen. Je hebt een vaste boekenprijs in Nederland die je in België niet hebt of in Vlaanderen niet hebt. En puur ook, als je ziet de boeken die het goed doen, ja, er zijn toch heel veel links tegenwoordig, ook met de media, met figuren die in de kijker lopen. En daarin zijn gewoon hele grote verschillen. Heel veel mensen die wij in Vlaanderen gewoon niet kennen, die het in Nederland heel goed doen. En andersom.
Lokale BV's en BN's en
ja,
zo.
Ja, ja.
En ja...
Maar dan spreken we nu heel erg ook over, over wat zichtbaar is, dus over die toplijst. Hè.
Mm-hmm. Ja. En die toplijst, gaat dat dan... Is ieder boek dat verkocht wordt, komt dat daar in aanmerking voor die lijst? Of wordt er, wordt er alleen gesproken over literatuur? In de zin van fictie, non-fictie en worden... want allee, ik krijg soms een indruk als je, dat er alleen maar kookboeken verkocht worden. Maar is dat zo? Ja.
Maar in welke, waar krijg je die indruk?
Wel, door de bestsellerlijsten.
Ja, maar in Vlaanderen is dat nu heel sterk. En dus mijn Nederlandse collega's vragen dan ook van, wat is dat toch in Vlaanderen? maar dat is als je nu kijkt in Nederland, ja, dan is het die James met die 50 tinten grijs. Zo'n pseudo-erotisch boek of erotisch boek. Dat het zeer goed doet en dat dan in drie delen, dat is een trilogie en dat loopt dan gigantisch goed. Klopt dat zelfs. Op een bepaalde plek gisteren zag ik, was het nummer 1, 2 en 3. Dus dat zijn momentopnames. Maar goed, ja, elke uitgever prijst zich wel gelukkig als je zo op een bepaald moment een boek hebt dat daarin staat en lang in blijft staan.
Ja. Ja. Welke trends heb je nu in die boekenmarkt? Zijn ze de laatste inhoudelijk dan bijvoorbeeld?
Ik noem nu dat erotisch boek en dat is dus iets... Je merkt dan, hè, want ik zit dus binnen het bedrijf aan de inkoopkant, aan wat er aangeboden wordt. En dan mijn collega's aan de andere kant, die zeggen ook van ja, veel mensen gaan nu proberen met andere erotische titels. Weet je, want deze doet het nu goed, dus misschien is er daar een markt voor. Of is er dat... Terwijl ik toch altijd denk van ja, dat is een moment en de tijd dat je dan er weer bent met een volgende boek is misschien weer iets anders. Weet je? Dus het is zeer moeilijk te zeggen wat zal werken en wat niet zal werken.
Ja. Is de boekenmarkt eigenlijk een zuiver commercieel ding in de zin dat... ik weet niet of er nog boeken uitgegeven worden via steun. Of er was ook iemand die mij gisteren zei dat uitgeverijen soms boeken uitgaven, poëzie dan, gewoon om een prijs te kunnen winnen. Om dan te zeggen, niet met de verwachting van effectief veel boeken te verkopen. Ja. Maar gewoon...
Maar idealiter heb je bestsellers binnen de boeken die je het liefst wil uitgeven. Maar het is gewoon zo dat er een groot verschil is tussen die zwaar commerciële markt, misschien vaak ook de creamy of de crime markt, en dan de echt strikt literaire dingen. En ik denk dat elke gezonde, slimme en zakelijke uitgever beide in huis heeft. Dat je zowel, en dat is ook zo, als je kijkt naar de praktijk, wij zijn een onafhankelijk uitgeverij, maar we hebben en literaire titels en crime titels, spannende boeken. En bij uitgeverijen die dat niet hebben, is het dan vaak in een concern waar ook wel een fonds zit dat heel commercieel is. Dus zodanig dat zij inkomsten genereren van die markt die enorm snel gaat, waardoor zij middelen hebben om effectief poëzie of kleinere oplages of bijzondere dingen, belangrijke dingen, maar die misschien niet, geen 10.000 exemplaren.
En dat gebeurt nog? Of is er een trend ten goede of ten kwade in die
zin? Ik ben natuurlijk veel priller in dat boekenvak, omdat echt zo, ik heb nog geen 30 jaar dat ik kan terugkijken. Ik denk altijd dat het wel meevalt. Dat ik geloof niet dat vroeger zo heel veel beter was. Weet je, want als ik dat toets bij mensen rond mij, dan zeg je dat ook van, het was altijd wel iets. En wat misschien nog wel geëvolueerd is wat ze de shelf life van een boek noemen. Een boek is heel kort in de boekhandel, erin en eruit. En als het niet werkt, is het weg en is het zeer moeilijk. En dat is denk ik wel veranderd. Dat vroeger een goede boekenwinkel was ook een soort was representatief. Die had een goede bibliotheek, had een goede lijst, daar kon je voor alles terecht. En op vandaag, dat is nog altijd zo, met alle respect voor al die boekhandelaren. Maar het is gewoon zo dat als iets niet meteen werkt... Ja. Is het weg. En het is zeer, zeer moeilijk om het er terug in te krijgen of om het te laten groeien.
Waar gaat dat dan naartoe?
Het boek.
Wel, je zegt van de boeken zijn gedrukt.
Ja, boekhandelaren hebben heel vaak, niet altijd, maar heel vaak recht van retour. Dan komen de boeken terug naar ons.
Ja.
Dus dat is, dat is op vandaag. En ik zeg het, voor boekhandelaren is het ook zeer moeilijk, want dat hebben we nu nog niet genoemd, maar die nieuwe media die spelen zeker ook een rol. Ja. Of gewoon al het online, Amazon, bol.com, om boeken te kopen. Ja, ik doe het ook. Weet je, als ik aan iets denk, ik log in, ik bestel het en ik heb het de volgende dag. Dus dat is, en ik denk niet, ik zal van het weekend eens langs de boekhandel fietsen. Dat doe ik ook wel. Maar dus die hebben het zeer moeilijk. Zij zien minder mensen in hun boekenwinkel komen. Dus zij hebben minder cash. En zij kunnen het zich niet permitteren om heel veel voorraden of om heel veel boeken heel lang op stok te hebben.
En is dat dan de verklaring voor de snellere... Hoe zei je het al?
Eén van de shelf life, zo, het leven op een plank van een boek.
Plankleven.
Eén van de dingen, denk ik wel. Dat zij willen bijna zeker zijn... Dat het geld dat zij investeren, dat het opbrengt. Maar,
of komt er dat de ruimte gewoon veel duurder is om een of andere reden, om de boeken te plaatsen? Waar
voorraden kosten geld. Hè. Voorraden, dat is geïnvesteerd geld dat niet rendeert. Dat is voor ons ook zo. Hè. Als wij ons overschatten en wij printen een boek op 20.000 exemplaren en we verkopen er maar 10.000 en er liggen er 10.000, dat is dag aan dag, kost ons dat geld. Puur op de fysieke ruimte voor die boeken te betalen. Dus het is echt heel scherp van hun kant, van onze kant, van ieders kant, wikken en wegen van hoeveel maken we er en hoeveel kunnen we er bewaren. Mm-hmm. Ja.
Dus de nieuwe technologieën, je hebt dan, dat is in eerste instantie dan afzien voor de boekenwinkels. Bestellen via internet, maar dat is, daar heeft de uitgeverij dan op zich geen
Nee, voor ons is dat geen drama. En het is ook zo dat het e-book, ja, in de States is dat echt al, ik geloof al 50% van de omzet.
E-book.
Bij ons nog veel minder, ja.
Zijnde? Is dat bestellen via internet? Of is dat een soft copy?
Veel mensen hebben een Kindle of een Kobo of een zoiets. En die,
een wat?
Ja, dat zijn merken van e-readers.
Oké, maar nu heb je het over... Je hebt twee zaken eigenlijk. Je hebt het bestellen van een fysiek boek via internet.
Ja.
Dat is voor de uitgeverij misschien zelf een goede zaak, omdat de middelman verdwijnt of wordt kleiner.
Ja.
En het andere nieuw fenomeen is natuurlijk het feit dat de mensen niet meer geen papier meer lezen, maar elektronisch lezen.
Ja. Dus, ja, dat is waar. Dat zijn twee verschillende dingen.
En daar zie ik potentieel wel een probleem voor jullie, of niet?
Ja, wij maken nu van onze titels ook e-boeken, die wij ook aanbieden en verkopen. Dus
en hebben jullie daar een gelijkaardige marge op? Heeft dat een impact op jullie?
Ja, dat heeft wel een impact. Maar dat wordt dan ook zo verrekend. We verrekenen zo dat de e-boeken dan zoveel % van onze omzet representeren. Weet je, daar zijn we al wel een paar jaar mee bezig en we ons daar niet door laten verrassen. Dus wij rekenen nu zoveel verdienen wij daarop en dat is zoveel % van onze omzet.
Ik hoorde dat in de platenmarkt dat al die, ja, ik weet niet wat het allemaal is, al die download dingen, zelfs al is het legaal, of bijna legaal, dat is dat de uitgevers dan veel minder op krijgen dan een... Dan vroeger op een LP of op een CD.
Het zijn andere bedragen, dus het zijn andere marges. Ja.
Ja.
Het zijn sowieso ook goedkoper. Mensen willen voor iets niet tastbaars, als je het echt over een e-book hebt, minder betalen ook.
Maar dus, ja, maar dat is dan slecht voor de uitgeverij, dus.
We zullen zien. Ja,
maar wat is het? Welk percentage momenteel van... je kunt daar iets op plakken. Is dat
van
het
aantal boeken?
Ja, stel nu je kijkt naar het totaal aantal boeken dat verkocht wordt. Ja. Is dat nu 5% of zo van de boeken die e-boeken
onze
zijn?
Omzet, denk ik, onze omzet is bij momenteel 10%, denk ik.
Ja, maar ja, dus je krijgt minder op een e-book dan op een fysiek boek. Ja. Dus als dat 10% betekent dat fysiek al een aantal kopieën eigenlijk al meer dan 10% in de markt is van e-book. Ja, het gaat snel. Of zie dat duidelijk naar boven gaan?
Het aantal e-boeken.
Ja, er was iemand die mij zei van, ja, binnen 3 jaar worden er geen boeken meer gedrukt.
Ja, er wordt gezegd, hè, er worden parallellen getrokken met de muziekindustrie. Wat ik net wilde zeggen, van, dus die mensen die een e-reader kopen om e-books te downloaden, heel veel mensen zeggen van ja, de crime en de spannende boeken en de chicklit, dat is echt hapslik weg. Ook wat ze in Nederland zeggen, is kopen, lezen en dumpen en weggooien. En dat de boekenmarkt iets wordt voor meer bibliofiele dingen, voor hebben dingen, voor het tastbare van het boek zal denk ik nooit weggaan. Maar het puur ontspannende, dat kan inderdaad ook via een e-reader. Ja.
Dus de rol van het vinyl, bij wijze van spreken, nu...
Van het, sorry?
Van het vinyl, als we parallel trekken met de muziekmarkt, het is zelfs weer wat opgekomen, maar het blijft een hebben ding en eigenlijk de bulk wordt die. Ja. En hoe past de uitgeverij er zich daar op aan?
Ja, want wij zijn...
Betekent dat concreet voor de sector dat er mensen moeten ontslagen worden?
Ja, maar dat is al lang gebeurd, hè? Die fase,
dat is al gebeurd.
Ja, in 2009 is er al heel, heel veel gebeurd in Boekenland.
Terwijl het omzet maar
10%. Ingestuikt is in Engeland al, in 2008 zelfs al, eind 2008 al. 2009 ook in Nederland voor een groot stuk. En dan zijn er echt heel veel mensen ook al... was er heel veel merging, dus heel veel lijsten die samengaan. En nog tot op vandaag.
Dan zitten we weer bij een ander fenomeen, dat is de crisis zelf waarschijnlijk.
Ja, ook. Dat affecteert, hè. De brede crisis, mensen geven momenteel niet veel geld aan boeken.
Maar je hebt dus het fenomeen van de lagere marges op de elektronische boeken.
En ja, maar dat is geen oorzaak, dat heeft niks met de crisis te maken.
Nee, maar dat heeft een impact op jullie.
Ja.
En heb je die crisis die de omzet sowieso voor doet...
Maar het is, iedereen moet graag allemaal veel meer boeken kopen. Ja, dat is absoluut zo. Ja, dat is het.
Concentratie, je vermeldde het al eventjes. Ik hoorde dat de standaarduitgeverij in België ook verkocht is of zo. Hoe zit dat eigenlijk? Hoe ziet dat landschap er eigenlijk uit?
Ja, dat is te ingewikkeld om het in 2 woorden correct uit te leggen. Want dat is inderdaad dat bepaalde uitgeverij. Nu, wat jij juist zegt, daar kan ik niet zomaar achter staan. Dat moet je checken, want dat is een te vaag. Standaarduitgeverij, dat was heel vaag.
Ja, er was iemand die mij zei dat de standaarduitgeverij onlangs...
Ja, boekblad.nl is een hele goede bron voor al wat er rijlt en zelt in Boekenland.
Dus dan zal ik de vraag anders stellen. Is er een concentratie? Ik zag het wel, dus ik zag een interview met jullie stichters van een jaar of vijf geleden, denk ik. Ja. En daar zijn ze, we hopen dat we binnen 10 jaar, als we ons 30-jarig bestaan vieren, dat we dan nog onafhankelijk kunnen zijn.
Ja, dat is zo. Wij zijn nog onafhankelijk.
Ja, ja. Maar,
hoe ziet het start, voor ons is dat heel positief. Maar dat is ook een keuze en heeft ook consequenties. Wat er in de praktijk gebeurt, is dat er worden te veel boeken gemaakt. Dus die markt is overgesatureerd op het moment dat er eigenlijk een crisis komt. Dus dat er eigenlijk een kleinere vraag wordt en een te groot aanbod. Dus wat gaan mensen doen? Oké, zeggen minder en we gaan ons krachten bundelen. Veel uitgeverijen gaan samen, die gaan hun back-offices, dus al wat dat boekhouding, distributie, al die praktische dingen die het volledige bedrijf ondersteunen, gaan zij bundelen, die niet eigen zijn aan de literaire keuzes. En de vitrines blijven verschillend, maar wat er in het magazijn achterin gebeurt, is veel vaker gemeenschappelijk.
Ja.
Dat is iets wat je ziet gebeuren en dat gaat ten koste van Bamen en zo. Dat is een paar jaar geleden al gebeurd. En bij ons ook. Ja. We waren met een 35-tal mensen, we zijn nu met 7, 28 denk ik voltijds. Hè.
Ja.
En wij zijn van 120 boeken per jaar naar 100 boeken per jaar gegaan. En het goede van onafhankelijk zijn is dat je snel wendbaar bent. Dat je wanneer je het ziet aankomen kan ingrijpen. Dat je niet daar geen aandeelhoudersvergaderingen en ook dat de druk om te presteren eigenlijk. Het is niet zo dat wij zoveel omzetten moeten maken. Ook weer omdat er iemand boven ons dat zegt. We zijn daar volledig vrij in. Wij moeten alleen zorgen dat we gezond blijven.
Mm-hmm.
En dat voelen wij dan. Dat is een kleiner schip. En een kleiner schip draait makkelijker, maar voelt grote golven ook heel erg.
Hebben jullie gezegd hoe het zit met de boekenwinkels dan? Want die impact, kleine vraag, ja, dat gaat naar jullie door.
Ja.
Maar zij zien er ook vanaf. En dan met die e-readers en al erbij.
Ik weet het. Het is misschien waarschijnlijk voorbarig om het te zeggen. In de States ook zijn er al... Of ik zeg altijd de States, maar het is toch wel een beetje een barometer voor wat er gebeurt. Zie je grote ketens ineenstuiken. Voorbije jaren is er, is er heel veel gecentraliseerd, ook qua inkoop en grote ketens. Als die nu uiteenvallen, ik denk dat de kwaliteitsboekhandel het zal halen. Omdat zij iets in huis hebben wat dan de anderen misschien minder hebben.
Ja. Dat is voor de mensen die we uitgenodigd hadden, maar die niet komen van Antwerpse. Nee, iemand van de Groene Waterman ook gevraagd, maar die waren niet beschikbaar.
Ik hoop het en ik denk het, ja.
Ja.
Omdat zij echt iets kunnen, zij hebben een engagement, zij hebben een inhoudelijk aanbod en zij kunnen een antwoord bieden, denk ik, aan die grote, grote groepen die een soort walhalla zijn, maar die dan ook niet overeind blijven.
En heeft Hans die toestand geen... leidt dat niet tot verschraling? Ik bedoel, de Jeroen Meuse kookboeken die zullen wel blijven bestaan, maar is het de bottomline niet dat... de kleine kwaliteit eronder leidt? Of is het
ik hoop van niet en ik ben zelf en ik denk van ja, het een kan niet zonder het ander. Je zal altijd van alles hebben en je kan laat 1000 bloemen bloeien, om dat zo te zeggen. En ik denk ook van, als het zo gemakkelijk zou zijn om bestsellers te schrijven, zouden veel meer mensen dat doen. Dus ik geloof niet dat het zo'n piece of cake is, weet je. Dus en Doemers, dat is een combinatie van media en moment. Dat moet er ook zijn. Maar het mag inderdaad niet ten koste gaan van... En gelukkig, wat je aanhaalde, is het wel zo dat wij bijvoorbeeld voor vertaalde literatuur veel subsidies krijgen, ook Europese subsidies, want dat mogen we dan wel eens benoemen, dat is een serieuze hap. Dat is ook een hele procedure om die überhaupt te krijgen, maar die wij krijgen om de vertalingen te realiseren. Want anders zou het inderdaad te verlieslatend zijn.
Ah ja, dat is dan specifiek. Hoe werkt dat dan? Dus
wij krijgen geld om...
Dus jullie zeggen, we hebben hier een boek dat we zouden willen uitgeven.
Ja.
En dan moet je dus een aanvraag doen en zeggen, kijk, we willen dat vertalen, dat zal zoveel kosten en zo dat werkt.
Ja, ongeveer. En per overheid verschilt dat. Bij Turkije hebben ze een bepaald systeem, Spanje heeft een bepaald systeem, Frankrijk heeft een bepaald systeem en Europa heeft dus ook een bepaald systeem. Bij Europa gaat het om een pakket titels, dus die zijn niet per boek, zij werken in grotere getallen. Mm-hmm. En in Noorden ook, Scandinavische landen ook.
Ja.
Krijgen wij steun, zelden de volledige bedragen, maar wel echt belangrijke steun bij de vertaling.
Mm-hmm.
Ja. Omdat zij het belangrijk vinden dat hun literatuur uitgedragen of gelezen wordt in het buitenland. En dat wij dat wel willen doen, maar niet altijd.
Dus worden er dan ook zoveel Nederlandstalige schrijvers in het buitenland vertaald?
Ja, er is het Vlaams Fonds voor de Letteren.
Nederlands vertaald, hè?
Ja. Die zijn daar ook mee bezig. Ook mensen die onze literatuur in het buitenland ondersteunen.
Heeft dat enig succes? Zijn er bepaalde Nederlandstalige auteurs die... Hugo Claus bijvoorbeeld, heeft dat ooit al iets verkocht?
Dat zouden we moeten opzoeken, omdat heel correct... Ik weet van Claus niet precies welke titels, maar bijvoorbeeld, bijvoorbeeld een Herman Koch is nu een recent voorbeeld. Maar ook David van Rijbroek, die met Congo, zeker ook verkocht aan veel buitenlanden.
Ja.
En er zijn nog titels. Mensen van bij ons ook, Kader, die bij ons zit. Kader Abdullah ook.
Ja. We gaan afronden.
Niet waar.
De Nederland is toch rijker qua uitgeverij. Ik vroeg me eigenlijk af opeens, wat schiet er eigenlijk nog over in Vlaanderen van uitgeverij?
Pas op, je hebt in Vlaanderen ook wel het een en het ander. Je hebt educatieve dingen, educatieve uitgeverijen, kinder- en jeugdboekuitgeverijen, kunstboekuitgeverijen, niet te
maar zoiets als jullie, als de Geus, bestaat dat? Was iemand die EPO vergelijkt met...
EPO is wat minder literair, die doen wel wat maatschappelijk engagement, dat wel in dezelfde richting, maar zij doen minder literaire dingen. Je hebt nu bezig bij Antwerpen ook, dus dat is een afdeling eigenlijk van de bijen in Amsterdam die nu in Antwerpen zitten. Dus onderschat het niet, er gebeurt veel. Ja. Okay. Maar niet exact hetzelfde. Nee. Daarvoor moeten we naar Breda.
Ja, en dat ga ik dan volgende week weer doen. Dankjewel, Nele Hendricks van uitgeverij De Geus, hoofdredacteur. Over terug naar muziek met Margot.